De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Openbaring aan Johannes, het vierde hoofdstuk, versen 7 en 8. Openbaring 4, versen 7 en 8. Daar spreekt het woord des Heren aldus: en het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf 6 vleugelen rondom. En waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Tot zover. Zijn we hierboven op weg naar de eeuwige dankdag. Met Openbaring 4 begint het eigenlijke van de visioenen en de verrukking van geest die door God gegeven is aan de apostel Johannes op het eiland Patmos. Het is een boek vol donderslagen. We hebben er in de tijd de bijbellezingen wel over gehouden, geruime tijd. Een boek vol donderslagen, violen vol van toren en plagen. Een boek van groot gedruis. Een boek van grote beroering. Wereldmachten zinken weg in de diepte van de zee als keistenen, molenstenen. Het is ook een boek van grote benauwdheid en plagen die ten dele vervuld werden in het verleden, zich nog vervullen en zich zullen vervullen. Een boek waarbij ons getekend wordt en geopenbaard de gerechtigheid Gods en de vloek over alle schepsel buiten het lam dat zich openbaarde als het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar het is ook een boek van een groot gejuich als het gebruis van vele wateren. Het is een boek van het halleluja, van de roem Gods, van de bruiloft des lams en van de nieuwe stad, het Jeruzalem, dat boven is. En van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Het is opvallend dat voor het gedruis aanvangt van bliksemschichten en donderstralen en van violen vol plagen en van het breken van de zegelen, voordat dat alles plaatsvindt, krijgt Johannes, en hij geeft het ons door, krijgt dus de kerk van alle eeuwen en tijden, krijgt daarvoor en daaronder een woord van waarachtige troost. Want het zou kunnen lijken in sommige gedeelten van het boek der Openbaring, alsof de hemel ten goede, voor wat betreft de zegen en van alle goede gaven die af en nederdalen, alsof die hemel voor eeuwig gesloten werd, als de Heere God met zijn oordeel en dreiging deze aarde bezoekt en de volkeren aan stukken slaat. Dan zou het kunnen lijken alsof de gunst van God tot die wereld voor eeuwig is afgesneden. En wij lezen, en in dit verband wijk ik onder de door mij doorgaans gebruikte verklaring af, wij lezen al: zo lief heeft God de wereld gehad, en in betrekking tot Nicodemus is u die betekenis wel bekend. Maar dan zou ik toch ook wel ruimte willen laten aan: al zo lief heeft God de wereld, en daar wordt inderdaad het woordje kosmos gebruikt. Al zo lief heeft God zijn schepping gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat die schepping, die naar ons gevoel niet kan geloven, toch zijn naam zou prijzen tot in alle eeuwigheid. En dat was voor mij persoonlijk bij het onderzoek ook een verblijdende mare. Niet dat mijn uitvinding is, zo moet je dat niet opvatten. Ik heb getracht naastig te onderzoeken, maar het was me toch tot blijdschap en tot bemoediging dat hoe alles onder het stof en onder de ellende en onder de vloek onderworpen is, dat wij nogthans niet behoeven te twijfelen of God zal wederop richten en hij zal een paradijs daar stellen, zo uitnemend schoon dat het in geen mensenhart is opgeklommen en geen oor heeft het gehoord wat de Heere God bereikt heeft voor zijn kerk die hij heeft lief gehad voor de grondlegging der wereld. Daarom ziet Johannes, ik stip enkel even het verband aan, dat spreekt mee tot de verklaring, dan ziet Johannes na deze, maar na de brieven aan de gemeente en wat hij allemaal gehoord heeft, na deze, en voordat die oordelen Gods uitbreken, hoewel ze toen ook reeds aanwezig waren, waarschijnlijk in de tijd van de vervolging, die reeds begon en begonnen was, en onder Nero later, of onder Nero. En maar goed, voordat in dit boek de oordelen ontrold worden, ziet Johannes dat er een deur geopend is in de hemel. Dat is de troost en de bemoediging die tot hem komt. Want als die gemeenten die genoemd werden in de voorgaande brieven en hoofdstukken, en als de gemeenten die weer in hun plaats op andere delen van deze wereld gekomen zijn naar Gods vrijmachtig werk, als die gemeente niets anders heeft dan zichzelf, dan is het geen gemeente. Dan is het ook een hopeloos geval. Dan is het zoiets vreselijk ergs, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar de deur van de hemel wordt in gunst voor Johannes' oog geopend. Ja, dan zou het toch weer denken aan dat veel gezongen en ook vaak gesmade versje, daar ruist langs de wolken lieflijke naam, die hemel en aarde verenigd te staan. Ik heb menig rechtzinnige dominee horen zeggen, er ruist niks langs de wolken. Ik zeg dat er wel wat langs de wolken ruist. Want er is gezongen door de engelen in het luchtruim: ere zij God in de hoge, vrede op aarde, in mensen een welbehaag. Maar ik bedoel die zin, die hemel en aarde verenigd samen. God geeft zijn openbaring, ook die geopende hemeldeur, geeft hij door Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus geeft hem door zijn geest aan Johannes. En Johannes mag hem doorgeven aan de kerk van alle eeuwen en tijden. Dat betekent, het is geen opgegeven zaak. Onzijds misschien wel, maar dat doet niets ter zake. God beschouwt geen enkel ogenblik, nog zijn schepping, nog zijn schepsel, als een opgegeven zaak. Dat is groot, dat is verbijsterend groot. Want, al zal het dan zijn dat we derde delen zien wegvallen en de dood vinden, symbolische getallen weliswaar, maar grote aantallen mensen die onder omkomen, niet alleen in de tijd, maar voor eeuwig. Zo zal God zijn mensheid, die hij heeft liefgehad en geformeerd in die mens, die Godmens, Christus Jezus, die zal hij voor zich stellen in eeuwige heerlijkheid. God is niet de verliezer. God heeft niet het nakijken. De goddeloze mens heeft het nakijken. En God maakt alle dingen nieuw. Wat is dat groot? Wat is dat boven ons nietig beetje snot hersenen uit? Je zegt, wij weten niks. Wij zijn minder dan het torretje en het wurmpje in de grond. Wij weten niks. Maar, zegt Johannes, wij weten dat we zijn heerlijk lichaam gelijkvormig gemaakt zullen worden. Maar verder weten we ook niet. En wat dat is, weten we eigenlijk ook nog niet. Maar de hemel is geopend. En er is een stem. Ik treed niet in details van wie die stem is. Er is een stem die Johannes als van een bazuin, groot en zwaar, die hem oproept. Want hij zegt wel door een deur, maar een deur zou je kunnen vergelijken bij die grote hemel, bij een kiertje. Bij dat grote heelal, het is natuurlijk een deur, maar ik bedoel, het valt niet mee om wat te onderscheiden, wat er achter die deur is. Maar de stem zegt, kom op. En hij doet het ook, hij neemt Johannes op. Je denkt onwillekeurig aan Paulus, of het in het lichaam geschieten is of buiten het lichaam. Ik weet het niet, maar dat dezelfde mens is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En onuitsprekelijke dingen gezien heeft, die een mens het niet betaamt om uit te spreken. En in de geest wordt hij ook opgenomen. En daar het eerste wat hem in het oog valt, is een troon. In de hemel. Dat is het alles beheersende. De troon. Dat is het centrum. Dat is niet Rotterdam. Of Hilversum. Of ik. Of de New York. Of welke plaats dan ook. Of de Veiligheidsraad. Of de Sovjet. Nee, dat is de troon niet. Nee. Er is maar één troon in feite. Een allesbeheersende troon. Dat is de troon van God. Oh, wat wonderbaar. Als we straks de tronen zien branden. Als straks tronen omvergestoten worden. Als straks de mensen zeggen, wee Babylon, wat is er van terechtgekomen? Van die grote stad. Wat is het groot? Zijn troon blijft onbewogen van recht en van gericht. Zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en genade gaan voor zijn aanzicht heen. Onbegrijpelijk, gelukkig. Ja, het is een grote genade. Als wij vanuit die troon gekend zijn. Het is een onbegrijpelijke genade dat een nietige stofworm bemoeienis mag ontvangen van die troon uit genade. Maar dat ziet hij eerst, die troon, die heerschappij, dat zinnebeeld van recht en gerechtigheid en één die daarop zat. Maar die kan hij niet zien. Hij kan hem niet zien. Want wie kan de Heere zien? Die is de onbeschrijfelijke. Dat lees je ook bij Ezechiël. In ongeveer overeenkomende klanken. Het is net alsof degene die van God een blik kregen in de hemel, of dat ze in verwarring raakten. Of dat ze stamelend zoeken naar woorden om het uit te drukken, terwijl er geen woorden voor zijn die indruk krijgen. En dat heb je hier ook weer bij Johannes. Hij is als het ware sprakeloos. Eén, zegt hij, die op de troon zat. Maar hij kan niet zeggen hoe het nou precies was. Hij ziet alleen een glans, zoals Ezechiël van die wonderlijke glanzen zag. Hij ziet een glans, wit, roodachtig, op edelstenen gelijk. Maar hij kan geen gedaante omschrijven. Hij kan nu niet zeggen als van een mens, of als van een engel, of als wat. Want bij wie dan zult hij mij vergelijken, die ik gelijk ben? Hier houdt alle gelijkenis op. Alleen de schittering, de glans, daar ziet hij iets van. En hij gaat direct verder, want hij ziet tot zijn verwondering een regenboog rondom de troon. Die oude regenboog. Die oude regenboog. Maar die heeft toch niks met de hemel in zoverre te maken. In de hemel regent het toch niet? Ja, maar het is als van, in die zin. En een regenboog, hij kan niet precies omschrijven. En een regenboog was rondom de troon in een groene gloed. Groen, smaragd, is de kleur groen. Je zou zeggen, je moet aan het tere groen denken. Van, ja, waarvan? Van de acacia of van het jonge gras. Of van welke plant? Hier wordt een steen genoemd. Daar leek het op dat soort prachtige groen, daar leek die regenboog op. En die regenboog is alreeds iets dat Johannes kan er herkennen. Hij herkent het. Dat betekent wat. Hij ziet iets bekends. Al ziet hij dan niet alle kleuren van de regenboog, maar hij ziet groen, een groene regenboog. Hij heeft op aarde ook wel eens naar de regenboog gekeken. En ongetwijfeld heeft hij wel eens verblijd naar die regenboog gekeken. En heeft hij gedacht aan het oude Godswoord. Want dat zal mij zijn als in de dagen van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren niet meer over de aarde zullen gaan. Zo heb ik gezworen dat ik op u niet meer toornen, nog op u schelden zal, in de eeuwigheid. Want laat dan bergen wankelen, en die zullen wankelen, en heuvelen wijken. Dat komt in de openbaring wel duidelijk uit, dat alles wankelt. Maar het verbond mijns vredes zal niet wijken, en zal niet wankelen, zegt uw Heere. Van daaruit, voordat die bergen helemaal ondersboven gaan, moet Johannes zien. Mag Christus zien van de Vader, maar ook Johannes, de Heilige Geest en de kerk moeten dat weten. Van voren als het ware en midden in de zwartheid van de ondergang moeten zij zien. Hé, door die open deur. En voor ons is het nog niet een keertje dat we in het woord het mogen zien. Johannes heeft er meer van gezien, dat hebben wij niet gezien. Dat was des Heren verkiezing dat Johannes dat mocht zien. Tot troost van anderen en tot eer van Gods heilige naam. Maar door dat keertje van de schrift als het ware, zien wij heen. Daar is een kleur bij God. En die kleur bij God die doet denken. Ten eerste aan zijn eeuwige trouw, aan zijn gerechtigheid, dat hij niet zal herroepen hetgeen hij eenmaal heeft gesproken. En dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden waar wij de vruchten weer van hebben mogen plukken in het afgelopen seizoen. Maar het betekent ook de kleur van die boog betekent, ziet, Johannes, ziet. Je ziet iets bekends, want die smaragdsteen die wordt gevonden op de aarde, dat is iets van mijn scheppingswerk, het werk mijner handen. Dat herken je, maar het is wel anders. Het is wel anders, want het is groen. Er is geen water meer om, geen regen om die kleuren allemaal van het zonlicht te laten breken en zichtbaar worden. Dat is er niet meer. Maar er is wel groen. Er is wel lente. Er is wel leven. Er is wel rust. Er is trouw. Maar zo mooi als je nog nooit gezien hebt. Hier op de aarde. Wat groot. En dan ziet hij die troon, moet je voorstellen als een, laten we zeggen, als een vierkant vlak. Naar de tijd dat Johannes leefde was dat ongeveer de beeldenis van de troon. Met het midden, dat is onzichtbaar, met de zijde van de trappen die daar naar die troon toe lopen. En dan ziet hij rondom die troon 24 tronen. Op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen en ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Daar zitten, ja, ze hebben wel eens gezegd de 12 patriarchen. En de 12 apostelen. Ja, dat kan wel zijn. Maar daar moet je niet te sterk aan denken. Want Abraham zit er misschien ook wel bij. En Noach. En Henoch. Ik weet het niet. Hier wil het alleen dit zeggen. Hier ziet Johannes in beginsel de volheid van Gods kerk. 12 en 12 is 24. Het getal 12 naar bijbelse rekening, ook naar onze rekening, bestaat uit 3 en 4. 3 maal 4 is 12. 3 is in de Bijbel het getal van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 4 is ontwijfelbaar zeker het getal van de aarde. Van de schepping, van de mensenkinderen, van hun weg. Hier zie je hoe dan ook de drie enige God als de grond en het fundament van die kerk zich heeft willen verenigen in Christus Jezus met die kerk en dat hij ze alle voor zijn aangezicht daar zal stellen. Niet allemaal op dezelfde zetel, niet allemaal op dezelfde plaats, maar hier zitten de vertegenwoordigers ervan. En dat wil zoveel zeggen, Gods kerk komt binnen, zij komt terecht. Uit alle hoeken en gaten en achterbuurten, van het schavot en van het vuurpeloton, ja, die hier misschien veroordeeld zijn terecht, door de aardse rechter, om verhangen te worden of gedood, en die in de uiterste ellende tot God hebben geschreeuwd uit de benauwdheid, ze zijn erbij. Want Ruben, gij zij de voortreffelijkste niet, maar Mozes heeft gebeden dat Ruben leven en niet sterven. En de Heer Jezus Christus heeft ook gebeden. En hij heeft uit al die ellendige mensen een volk zalig willen maken. Ondanks alles. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Want van de troon gaan bliksemen en donderslagen uit en stemmen. Niet om zijn kerk daar vertegenwoordigd
te verschrikken, maar om als het ware blijk te geven van zijn onwankelbare macht en majesteit. Wie zal u oordelen? Die zal veroordeeld worden. Die u vloekt, die zij gevloekt. Die u zegent, die zij gezegend. Wat een majesteitelijke dingen ziet Johannes dan ook hier. Want hij ziet ze zitten in rust. Als richters gezeten. Op hun tronen. In een grote kring. Om die troon heen. En ze zijn bekleed met witte klederen. En gouden kronen op hun hoofden. Dit is de kleur van de reinheid, van de heiligheid, van de afzondering. Zij zijn gewassen, zij zijn gereinigd in het bloed des lams. En van de troon gingen bliksem en donderslagen uit en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Op de troon zit één, dat is God de Vader. Uit wien alle dingen zijn. Of door wien alle dingen zijn. Uit wien. Daarvoor. Binnen de kring nog. Van die andere tronen. Waarop die 24 gezeten zijn. Daartussen nog zijn de zeven lampen. Denkende aan de gouden kandelaar. De zevenarmige kandelaar. Die vlak voor het heilige der heiligen stond in het heilige. Brandende, verzinnenbeeldende, de werken van Gods heilige geest, die alleen het licht is en ontsteekt in de duisternis, die alleen de nevels opdoet klaren, die alleen door het woord het geloof werkt in de harten van mensenkinderen, die alleen ontdekt, ontgrond en ontbloot, die alleen troost en bemoedigt en Christus verheerlijkt en hem groot maakt in de harten van zondaren. Dat zijn de zeven vuurlampen die daar branden voor de troon. Welke zijn de zeven geesten God, dat wil zeggen, welke is de volheid van de Heilige Geest. Zo zien we dan binnen die kring nog van die oudsten, zo worden ze oorspronkelijk genoemd, die oudsten, zien we de Vader onzichtbaar in de glans verhuld. De Heilige Geest als de vuurlampen, de zevenarmige lamp. En voor de troon, vlak voor de troon, is een glazen zee kristalgelijk. Dat is hier zinnebeeld van de Zoon van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier zinnebeeld van de reiniging, hier teken van die witte klederen die gewassen zijn, daar weggedaan, alle kwaad, alles is kristaldoorzichtig. Hij heeft zijn dierbaar bloed gestort. Dat reine, dat heilige bloed. Daarom zitten de oudsten daar op hun tronen, in hun witte gewaden. En dan ziet Johannes nog wat. Dan ziet hij ook nog een kring om die troon, iets breder misschien dan de andere kringen van dieren. Rondom de troon vier dieren. Eigenlijk is het woordje dieren niet helemaal juist. En daarom is de vertaling die anderen geven beter als zij vertalen levende wezens. Levende wezens. Als het woord dier gebruikt wordt in de openbaring naar Johannes, dan wordt er een ander grondwoord gebruikt. Maar niet het woord zoon, wat hier gebruikt wordt. Dat wil zuiver zeggen levend wezen. Maar dan met een sterke nadruk op niet een wezen, maar een levend wezen. Waar aan alle kanten het leven te zien, te tasten is als het ware. vier levende wezens. En die waren vol ogen van voren en van achteren. Johannes ziet aan alle kanten ogen. Die dieren die zien dus alles, zou je zeggen. Die wezens, die zien alles. Die hebben overal acht op. Die zijn vaardig op wat zij bemerken van de troon. Ze zijn tot zijn dienst gereed. Het lijkt veel op Ezechiël. Ezechiël zag ook vier van die levende wezens. Maar daar had elk wezen, die had vier gezichten. Van de vier wezens hier genoemd. Van een leeuw, een rund of kalf. En een leeuw in de eerste plaats. En ook nog een adelaar. Een vogel. Dus in feite is dat geen tegenstelling. Maar des te meer bewijs van de zuiverheid van het woord van God. En bij Ezechiël hadden ze niet zes vleugelen, maar vier. Nou, hier ziet Johannes dat ze er zes hebben. Johannes, of Ezechiël, die moest natuurlijk wat anders boodschappen aan de gemeente. Al kwam het op hetzelfde neer, maar bepaalde dingen kregen een iets andere belichting. Maar er is geen tegenstelling, beslist niet. Die levende wezens, dus, die Ezechiël ziet als dragers van de troon van God. Cherubijnen, serafijnen of cherubijnen. En die Jesaja ook zag, terwijl ze met hun vleugelen hun aangezichten bedekken en riepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Die Heer weer in een iets ander verband voorkomen, maar toch met dezelfde betekenis. Die vier dieren staat er, of levende wezens, het eerste, dat was een leeuw, gelijk. Het was geen leeuw, maar het leek erop. Hoe leek het erop? Dat weet ik ook niet. Maar Johannes, toen hij dat levende wezen zag, toen zag hij direct, hé, dat lijkt wel een leeuw. Maar het is toch vreemd. Een leeuw met overal al ogen, overal ogen en vleugels. Ja, het lijkt op een leeuw. En het tweede dier, een kalf of een rund, kun je allebei lezen. Een kalf gelijk, een rund. Maar ja, het is het eigenlijk niet. Ja, toch wel, ogen. Overal, onder, boven, opzij. En ook met vleugelen. Ja. En het derde dier, dat leek wel een mens. Het gezicht als van een mens. Maar het was toch geen mens. Maar toch toen hij ernaar keek, toen dacht hij, hé, dat lijkt wel op een mens. Op een mens. En het vierde dier was alsof er een arend in volle vlucht vloog. Een vliegende arend gelijk. Ieder woord heeft dus wel de nadruk. Die arend die zat niet op een nest of zo. Die arend die zat niet stil op een berg. Maar het was de beeldenis dat vierde levende wezen, net als een arend, de koning van de vogels, alsof hij in zijn volle vlucht en heerlijkheid zich voortbewoog. En de vier dieren hadden elk een voor zichzelf zes vleugels rondom. En waren van binnen, misschien bedoelt Johannes dat is niet allemaal na te gaan, misschien hadden ze aan de binnenkant van hun vleugels ook wel ogen, want er staat ze hadden ook ogen van binnen. En ze hebben geen rust, dag en nacht. Hé, eigenaardig, wat een beeld. Ja, ik wil u niet vermoeien met allerlei dingen. Die heb ik trouwens allemaal niet gelezen, ook daar heb ik geen tijd voor. Maar je zult zelf wel merken als je de kanttekeningen nagaat, dan wordt er gewezen op Matthäus als de leeuw, Marcus als het kalf Johannes als die koninklijke adelaar die zo ver gekeken heeft, en Lucas als een mens. Ja. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verklaring. Het gebod is zeer wijd. En anderen hebben er zelfs nog hele andere keizers en dingen in gelezen. Maar dat laat ik allemaal maar rusten. Ik wilde graag deze kant uit waar we mee begonnen zijn. En waar we zo gezongen hebben uit de psalmen. Uit de psalmen van David en van de Heere. David moet er iets van gezien hebben ook, en van geweten hebben van dit wonder. En die dichters van de oude dag hebben er misschien nog wel meer van geweten dan wij. Die leven in een nieuwe bedeling. Dit was voor Johannes het criterium, het punt waar het over loopt. Als het straks lijkt alsof alles voor eeuwig afgelopen is. En dat de schepping van God in donder en bliksem verdwijnt. En ook zal verdwijnen. Dan nogthans ziet Johannes dat de zaak veilig staat in de hemel. In de hemel. Bij de troon van God. En dat God veel meer oog heeft, liefde heeft, hart heeft voor zijn goede schepping die hij eenmaal schiep in het paradijs. En die hemelen die hij tot aanzijn riep, dan wij ooit zouden kunnen denken. En dat is het verwonderingswaardige, en dat wilde ik met Gods hulp vanmiddag iets van zeggen. Ja, het is hier op aarde de vrede niet. Nee. En we moeten ook niet net doen alsof. Ik ben zo blij niet met een wespen, met een luizen, met een vlo. Nee, er markeert nogal wat. Er is van alles aan de hand. Misschien dat de duivel er ook nog een rol in speelt. Dat zal wel. Ik ben altijd genegen om dat te denken. Dat die boze geest een hoop verkeerde beesten tot aanzijn heeft geroepen. He, en die op ons losgelaten zijn. En dat is allemaal wel of vanwege onze zonde. Maar als je in de Bijbel ziet wat die duivel onder de toelating Gods allemaal uit kan oefenen. Denk aan Job. Daar moet je niet gering over denken. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat mooie beest wat je gezien hebt in je leven, waar je vol verwondering van naar hebt gekeken. Hè? En dan vinden we hier de hoofdstromen, alleen maar de hoofdstromen hoor, niet tot elk detail. Er is geen vis bijvoorbeeld. Dat die zal wel in de glazen zee zijn, daar hoeven we geen zorgen over te maken. Maar ik bedoel dit, de hoofdstromen, de leeuw als de koning van wat wij noemen dat zo het wild gedierte. De leeuw. De koning van de dieren. God heeft zelf die gelijkenis wel eens op hem toegepast. Dat hij zal brullen als een leeuw brult. En dan schrikken de dieren. Maar wat denk je? Zou het in het paradijs een miserabel beestje zijn geweest? Ik denk het niet. Ik denk dat Adam vol bewondering heeft gekeken naar dat prachtige beest. Dus die leeuw is hier de vertegenwoordiger van het geslacht wat wij noemen de wilde dieren. En het tweede dier was een kalf, of levende wezen als een kalf, een rund. Ik zeg niet dat het is, maar Johannes herkent iets. Hij ziet iets bekends. Dat rund, of het kalf, dat is de vertegenwoordiger van het getemde vee.
Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, ja, alle die.
Je zou haast zeggen, daar zitten ook de huisdieren misschien mede in besloten. In sommige landen. Is een geitje, een schaapje, is haast een huisdier. Denk aan de gelijkenis die de profeet sprak tot David. Van dat gezin, dat arme gezin. Met dat ene ooilammetje dat ze koesterden als een kind. Het was hun lammetje. Je zou zeggen, ze durfden het haast niet op te eten. Het was hun alles. Misschien hebben ze het melk ervan gedronken. Of willen drinken als het groot zou zijn. Dus in dat kalf wat hier genoemd wordt, vind je dat deel van de dieren vertegenwoordigt dat onderworpen is aan de mens. Dat gaat met een leeuw moeilijker, want elke keer wordt er weer een dompteur of een of andere die een beetje onvoorzichtig is, wordt de kop afgebeten of zo. Kijk, dat moet je de koning niet flikken. Het is net alsof die leeuw al zit jaren in een hok, alsof die toch denkt, ik laat niet met me spotten. Maar hij zou zeggen, dat kalf is aangelegd op vrede, op huiselijkheid, op de groene weide. En voor de kinderen, die mogen het over zijn kop aaien. En die mogen hem laten likken aan hun handje. Dat wordt vertegenwoordigd, die stroom van Gods schepping, hier aangeduid als kalf of rund. En het derde wezen, dat leek op een mens. Dat is de vertegenwoordiging hier, dit wezen, van al wat met reden begaafd werd. Het pronkstuk van Gods vingers. Maar dat zijn toch ook die ouderlingen, ja, maar die zitten hier. Ik hoop dat u het volgen kunt. Die zit hier als vertegenwoordiger van Gods kerk. En die vier levende wezens, die openbaren ons Gods bemoeienis met zijn schepping. Dus, in dat wezen dat op een mens lijkt, zijn ook die ouderlingen als het ware begrepen. Het is de vertegenwoordigster, dat levende wezen van de mens, die van God zo'n bijzondere plaats kreeg in zijn schepping. En dan wordt nog genoemd de koning van de vogels, de vliegende arend. Ook daar heeft God een vergelijking van genomen, gelijk een arend zijn nest opwekt. Zijn jongen draagt op zijn vleugelen zijn voet. Zo heeft God ook met zijn volk gedaan. En zingen wij niet uw jeugd vernieuwd, gelijk eens Arends jeugd? Zie, hij is de vertegenwoordiger van al wat God in het wijde luchtruim heeft geschapen. Alles wat daar speelt in het firmament. Daar is deze arend een type, een typering van. Wat ziet Johannes nu? Hij ziet, mag zien. Straks en nu ook. Om onze zonde en schuld. En de vloek die wij over ons gehaald hebben. En over de aarde. Want in het paradijs, voor de val, was er geen enkel idee om beesten te gaan slachten. Maar nadien heeft de Heere bij Noach vergunning gegeven om vlees te eten, behalve het bloed. Want we moeten blijven bedenken, wilde de Heere tegen Noach zeggen. Jullie moeten blijven bedenken, het is mijn schepsel. Laat het bloed voor mijn aangezicht maar vloeien. Want dat is de ziel, de draagster van het leven. En daar heb je geen recht op. Want ik ben de schepper van de einde der aarde. Dus de mens krijgt vergunning van de Heere om vlees te eten. Maar het bloed daarvan, zegt de Heere, daar moet je voor mij uitgieten. Want daar moet je mee betonen dat je erkent dat ik het geschapen heb. En dat jij er geen recht op hebt eigenlijk. Maar dat ik je dat geef, de heerschappij, ook tot de dood over dat dier. Kijk, voordat nou alles sterft, de ene soort na de ander, nu komen er weer wat terug, ik kan niet overdrijven, maar er is al wat begrijpelijk, wat doodgeknuppeld en wat doodgeslagen, alleen om een paar tanden bij de olifanten, wat leven traan, wat vlees en weet ik wat al meer. Het gaat allemaal door. Nimrod was ook een geweldig jager. Esau kon er ook wat van. En nog in die tijd was het wel gebruikelijk dat men of van de kudde slachtte en at, of wat ging vangen, wat jagen. Maar die schepping, ook die dierenwereld, met die mensenwereld, die ligt tenslotte onder de vloek. En de ene donderslag na de andere is komende en alreeds gekomen over die schepping. En de violen, dat wil zeggen de schalen, met de toren Gods worden uitgegoten. Maar al lijden daar de beesten onder, al lijden daar de mensen onder, Johannes mag hier zien, het is geen verloren zaak bij God. Want daar lijkt wel een leeuw te lopen, daar lijkt wel een prachtige arend te vliegen, daar lijkt wel een teder kalf te zien. Daar lijkt wel iets als een mens te zijn. Maar anders. Maar het lijkt erop. Ziet ge? Dan ziet Johannes. Dat het lied. Dat alle dingen zingen. Want zo is het eigenlijk. Wij horen het niet. Wij zijn er blind voor. Wij zingen niet als we naar de hemel kijken. Het ruime hemel rond. Tenzij dat we een ogenblik onze slaperige ogen door de geest uitgewassen worden. Dan. Maar anders kunnen we er wel mooi over praten. Dan zien we nog wel een hemel, maar zonder God. Zonder schepper. En we zien wel een kleurtje, maar zonder de achtergrond van hem die alle dingen heeft geschapen. Want door hem zijn ze en zijn ze geschapen. Maar nou mag Johannes zien. Het is toch niet verloren. Het is toch niet verloren. Want de kern, het wezen is door God behouden. Het wezen van de zaak. Nog schoner dan in het paradijs. Nog heerlijker. Als je mij vraagt, ja maar zullen er dan leeuwen zijn en beren? Daar geef ik geen antwoord op. Daar geeft Johannes ook geen antwoord op. Want hij zegt, het lijkt een leeuw, een kalf, een mens, een adelaar. Ja, dan moet je niet tegen mij zeggen, wat is dat allemaal? Daar loopt het niet over. Het loopt erover dat het voor ons wel deze boodschap mag hebben. Straks als alles kort en klein gaat, Johannes. En als de mensen door de wilde dieren verslonden worden, zo handig is een mens om een dier daar ook nog toe te dresseren, dat hij een ander uit elkaar scheurt, of hem half laat verhongeren. En wat er dan ook kon gebeuren in tijden van vervolging, in schaapsvellen gewandeld en noem maar op, En wat er ook met de stomme dieren kan gebeuren. Die om onzentwil onder de vloek gekomen zijn. En waar je misschien als kind zo verwonderd hebt naar staan kijken. Naar dat prachtige rund in de wei. Wees dat soms ook al geen rust van de steekvliegen. Maar het was een prachtig beest. Ik ben pas in Friesland geweest. Je kijkt je ogen uit. Als je die groene in deze tijd van het jaar nog zo groene landouwen ziet. En dan dat vee. Dat prachtige vee. Is het niet prachtig? Is het niet mooi? Maar je voelt onder alles voel je. De armoede. De ellende. Want ja. Wij hebben die beest ook nodig. De koe is ook niet geschapen om eeuwenlang zo gedresseerd te worden dat hij het hele jaar bijna melk geeft. Dat is hij niet. Dat heeft God de Heere gegeven. Die hele verwrongenheid als het ware die er is in de schepping door onze zonde. Die hele verwrongenheid die is er onder de toelating van God. Maar ik wil niet zeggen dat dat altijd zo geweest is. Dat zo het paradijs was. Dan nee, dat geloof ik niet. Dan worden geen kalfjes weggehaald bij de moeder. Of in een kist opgesloten. Dat kun je wel begrijpen. Dat doen wij, dat doet de boer. Om het vlees een beetje anders te maken. Enzovoort. En om het beest zo gauw mogelijk op te blazen. Totdat hij zwaar genoeg is. En dan wordt hij geslacht. Maar dat was Adams werk niet. Dat kun je wel begrijpen. Daarom is het net alsof Johannes moet zeggen. Als van, ja, het was niet meer dat opgezwollen kalf, dat eigenaardige product van menselijke techniek. Nee, het is niet precies hetzelfde. Het is heerlijker, het is groter, het is onbegrijpelijker. Maar, ik ben het wel met me eens dat op een voor ons onzichtbare wijze, soms hoorbare wijze, dat vogeltje in de lucht ergens nog uiting geeft. Van wat God hem gaf. Als die jubelend opstijgt ten hemel die leeuwerik. En dat vogeltje dat daar maar zingt. Hij hoort toch de jonge raaf als ze tot hem roepen. Een van mijn kinderen vroeg eens toen we bij een dood vogel stonden te kijken in de polder. Was nog heel klein. Zegt ze, papa, is dat beest nou in de hemel? En dan valt het niet mee om dat uit te leggen. Ik heb geloof ik toen gezegd. Nee, want beesten hebben geen ziel. Misschien dat ik vanmiddag zou zeggen. Ja, die is ook in de hemel. Lees maar hier een vliegende arend gelijk. Maar daar is hij nog veel mooier. Dan heeft hij geen twee, maar wel zes vleugels. En ik kan naar alle kanten kijken. En hij is altijd bezig tot Gods lof. Ja. De theoreticus sterft natuurlijk niet in de mens. Vandaar omdat ik zei, natuurlijk niet, dat weet je toch wel met Tina. Een beesten, die komen niet in de hemel. Maar nou zou ik zo wijs niet meer durven praten op dit over. Ze zeggen, nou ja, ja toch wel. Toch wel, nog wel anders. Anders misschien. De Heere houdt ze klaar om er de nieuwe aarde volledig mee te bevolken. Het zal een feest en een vreugde zijn. Maar de kerk moet weten, door de brand en door het vuur heen, is de dankdag begonnen van de schepping. Niet alleen van de mens, maar ook van het beest. Ook van het beest. Hoe je het ook keert of draait. Maar dat bloemetje kleurt zich om Gods wil, kleurde zich om Gods wil in het paradijs. En om Christus wil groeit het nog op ons graf. En kruipt het tussen het puin naar boven. Waar honger en ellende zelfs heersen, daar zal nog tot ieders verbazing een bloem zich ontvallen. Zo sterk. Je zou zeggen, zo houdt God het nog in stand. Dat is zijn handen werk. En hij heeft alles gevrocht om zijn zelfswil, hoor je? Alles. Ja, ook de goddeloze tot de dag des oordeels. Maar er valt dat bloemetje buiten. En het kalfje ook. Die vallen daar buiten. En daarom mag de kerk horen. Ik wilde nog verder gaan, maar dat nu niet. Dus als u soms zegt, ja, maar ik heb niks gehoord, dan hoop ik zo de Heere wil daar verder nog iets over te zeggen. Wat de verlossing van Gods kerk betreft. Hier wordt in principe beoogd Gods schepping. Hij heeft hem lief, liever dan wij. En hij zal op een andere, en toch zal het er iets van weg hebben. Op een nog schonere wijze mag Johannes zien. Het is gered, jongen. Kijk door de hemel. Al wordt alles verslacht. En al vallen alle vogeltjes dood uit de lucht. Dan wat er dan ook gebeurt. Want die beesten zullen het ook benauwd hebben met aardbevingen en pestilentiën. En als alles in beroering en in beweging komt, wat zullen die beestjes bang worden? Maar nee, zegt de Heere God, het zal eeuwig mijn lof vermelden. Al is het anders dan we hier gewend zijn. Goed. En wat zeggen ze? Wat zeggen nou al die levende wezens? Zeg, heilig, heilig, heilig is de Heere God. Heilig. Waarom zeggen ze heilig? Omdat hij rein is, omdat hij alle ongerechtigheid haat. Omdat hij is volkomen rechtvaardig. Omdat zijn heiligheid in zijn werken openbaar is gekomen. Omdat zijn heiligheid openbaar kwam in de verdoeming van het schepsel. En zijn heiligheid openbaar komt in de behoudenis van een schepsel. Beide. Daarom roepen zij die drie eenheid, kom je telkens weer tegen in de openbaring in Johannes. Roepen zij driewerf heilig toe. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom eren zij de drie enige God. Die hun gered heeft van het geweld. Die het werk zijner handen niet zal laten varen in der eeuwigheid. Al ligt er een groot vuur tussen. En al ligt de ondergang van deze wereld met al haar culturen en met alles wat haar heeft, wat ze heeft voortgebracht. De ondergang van dat alles ertussen. En dat kan een benauwende tijd zijn. En dat zal een tijd zijn waarin de aarde waggelt als een dronkaard. Maar, nee, zij zullen zijn naam eeuwig prijzen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Heere hier betekent heerser over alle dingen. Of eigenlijk schepper alle dingen. Gebieder over alle dingen. Eigenaar. En naar de oud-testamentische vertaling is het Jehovah, de eeuwige, zijnde, levende God. Ik ben die ik ben. God is hier Elohim. El is de machtige. Hij heeft alle macht. Kracht, heerschappij. Die naam wordt vaak gebruikt ook om hem aan te duiden als de schepper van alle dingen. Almachtige is de in het Oude Testament voorkomende naam El Shaddai, de Almachtige. Maar eigenlijk ligt die almacht al reeds in de naam God verklaard. God, Elohim, dat is ook de Almachtige. Daarom zullen zeker die geleerden gelijk hebben, die enkele, ik heb het van één gelezen, die zegt El Shaddai wordt als de Almachtige, en dat is ook wel goed, maar dan zou het een verdubbeling zijn. El, God, de Almachtige. Maar dat die Almachtig is, wordt gezegd in het woordje God, dat hij de schepper is, die Almachtige. Maar Shaddai wordt ook afgeleid, heel oud, van het woord borst. Dan betekent het de algenoegzame. Dan betekent het de borst van de eeuwige vertroosting. Dan betekent het degene die alleen in der waarheid de leeuw, het kalf en het mensenkind en de arend bevredigt met zichzelf. Ja, ze verzadigt met zijn goddelijk beeld en ze doet delen in zijn eeuwige gunst. Wat een volheid van naam die was. Wanneer? Van eeuwigheid. Voor wij er waren. Voor de dieren en de mensen maar genoemd werden. Was hij. En waren ze in zijn besluit geformeerd. Die was. En die is. Johannes. Zie je dat de poort open staat? Zie je dat ik niet laat varen, dat ik ook heden bezig ben om te werken aan die eeuwige, dankzeggende schepping die in der waarheid Gods deugden zal prijzen tot in de eindeloze eeuwigheid, niets uitgezonderd. Daar is hij aan bezig. En die komen zal. Beter is om te lezen, die komt. Anders zou je nog aan een bepaald moment denken. Hè? Maar in de zin, zoals je om, terwijl je van de trap afloopt, word je geroepen, ja, ik kom al. Ik ben al onderweg. Dat wil eigenlijk zeggen. En die komen zal. Die komt. Ik ben aan het komen, wil hij zeggen. Nu, Johannes. En door alles wat je straks zal verschrikken, dat je zal ijzen en beven als je die ontzaglijke dingen zien zal. Al die jammer en al die wee. Maar vergeet dan niet, Johannes, dat je in de hemel hebt horen juichen en zingen. En dat je daar mijn schepselen hebt gezien. Vergeet dat niet, Johannes. En Johannes schrijft het aan de gemeente. Vergeet dat niet. Zodat, wanneer vlees en bloed bezwijkt, nog een vage heugenis mag zijn. Ja, bij hem zijn alle dingen gereed. Hij schept een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En al zouden we dan, bij wijze van spreken, dat hopen we niet. Maar al zouden we dan, wij met onze kinderen of kleinkinderen, verbranden, of door welke helse wapenen dodelijke ziekte worden aangetast, meedelende min of meer in alles wat over deze aarde komen zal, als er dan dit maar mag zijn, dat hij ons wil leren en in gedachtenis brengen. Het is gered. Daar voor de troon is het allemaal. En het zal ook eeuwig, eeuwig tot de vrede moeten bloeien. God zal niets van wat van hem is verliezen. Wat hij heeft lief gehad. En wat hij heeft bemind, het zal er zijn. Johannes zag het toch al voor de troon. Wij gaan naar huis, de Heere heeft. En Johannes grote dingen laten zien. De ouderlingen vallen zelfs in later. Want dan zeggen ze dat de Heere waardig is tot. Want gij, dan heb je weer die nadruk op de schepping. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn ze en zijn ze geschapen. Ik weet niet wat de Heere allemaal van plan is. Dat weet ik niet. Maar ik dacht, als we nou op deze dankdag, trouwe Heere, iets mogen toeleven. Naar die grote dankdag. Met de overweging dat u een onuitsprekelijke verrassing hebt bereid. En 1000 verrassingen voor uw ellendige hoop, uw kudde. Wat zou de groot zijn? Hier zitten we een beetje te rommelen, te stamelen op dankdag. En wat zijn we in zo'n ogen, dat stomme dier, dat brengt er meer van terecht als wij. En de kanariepietje in de kooi, in de gevangenis, dat zingt meer dan wij. Maar de verrassingen zullen komen. En daarom, als we ook daarbij mogen horen, kindertjes, dan zeg ik net als Luther, dan mag hij ook in de hemel met die mooie paardjes spelen. En die kalfjes. En die leeuw doet geen kwaad meer. Je kunt hem gerust eens over zijn kop aaien. En je mag ook op zijn rug gaan zitten. Hij doet niks meer. Het is allemaal vrede. Daarom wil ik eindigen. En daar moet je eens over denken. De Heere geven het ons te overdenken met wat de apostel Paulus schrijft. Als hij schrijft, want ik houde het daarvoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, zien wij zo niet, maar nou horen we het. Het schepsel en met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig. Maar om diens wil, dat is God, die het om onzentwil aan de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel te samen zucht en te samen als in barensnood is. Tot nu toe. Amen.